Joehoe, hallo allemaal. Je luistert naar de Life's Too Short To Feel Shit podcast. De podcast waarin ik alles met je deel over hoe ook jij een gezonde buik kunt hebben en houden. Mijn naam is Denise Boon en ik ben ortomoleculair darmspecialist voor ondernemers. Hoe hou je de dierentuin in je buik onder controle, zodat jij de regie hebt over je buik en je alles uit je leven kunt halen wat je wil? Zoals knallen met je business, met energie voor 10. Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Hey, superleuk topper dat je weer luistert. Je hoort het misschien nu al, misschien ook niet, maar ik heb een beetje een Barry White stem. Ik ben trouwens zelf enorm fan van de man, zijn muziek. Maar mijn stem is wat laag en ook een beetje hees. Ik had een paar dagen geleden, het is nu donderdagochtend, had ik een etentje en er werd veel gepraat. En nou ja, dat maakte dat ik ook heel erg mijn stem ging verheffen. En als je dat een paar uur lang doet, in ieder geval in mijn geval, levert dat soms een Barry White stem op. Dus bij deze, geniet ervan of niet. Maar dit is even wat het is. Ik zei het al, leuk dat je weer luistert. En normaal neem ik, althans bijna altijd neem ik de podcast op maandag. Dat is in ieder geval mijn streven. We zitten nu hier op donderdagochtend. Nou, het is net na 6 in de ochtend. Volgens mij de eerste keer dat ik op dit moment van de dag een podcast opneem. En dat helpt natuurlijk ook niet mee in mijn stem. Maar ik merk wel dat het meteen al heel, heel erg lekker borrelt qua inspiratie. Dus misschien ga ik dit wel vaker doen. Misschien ook niet. We gaan het zien. Ik vind het in ieder geval leuk weer een nieuwe ervaring. Want als je mij al langer kent, dan weet je, ik hou ervan. Afwisseling in bijna alles. Ik ga er heel goed op. En de meeste mensen gaan er heel goed op. Hè? Ook al weten ze dat niet. In ieder geval met wat ze eten. Ook al is dat voor velen een uitdaging. Zeker ook voor het ontbijt. Had ik gisterochtend nog een mooi gesprek over in de sportschool. Of eigenlijk zeg ik dat niet goed. De personal gym, waar ik nu sinds een paar weken personal training heb. Heel erg fijn. En daar hadden twee dames een gesprek dat ze dat toch heel lastig vinden. Ontbijt wisselen. Dat is eigenlijk elke dag hetzelfde ontbijten. Dus meteen even nu een wake-up call of een reminder voor jou als jij je hierin herkent. Het is echt zoveel gezonder, met name voor je immuniteit. En je weet het, 70% van je immuniteit zit in je darmen, om dus elke dag een ander ontbijt te doen. Of in ieder geval, als je er 2 of 3 hebt met andere ingrediënten waar je mee wisselt, mee afwisselt, dan doe je het super goed. En help je daar echt je gezondheid alweer mee te versterken. En het is zo'n simpele tip, een simpel advies, maar het kan o zo lastig zijn in de praktijk om dat toe te passen. En dat is met heel veel dingen zo. Maar goed, daar gaan we nu even niet verder over uitweiden. Hij popte even op in mijn gedachten, dus je kent me, dan deel ik het met je. Waar gaan we het wel over hebben? We gaan het hebben over, kan er kortsluiting in je brein ontstaan door wat je eet, hè? Door voeding? Ja, dat is zo. En hoe dat zit en welke voedingsmiddelen dat dan zijn, dat ga ik in deze aflevering met je delen. Ik ga ook een boek aanhalen en ik zit nu even meteen al te graven welke dat is. Ik hoop dat ik hem zo meteen dat hij binnenvliegt, want ik heb hem even niet helder, maar dat komt wel goed. En anders kan ik hem altijd nog in de omschrijving erbij zetten. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een exorfinebelasting. Nou, misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien ook niet. Het is in mijn ogen wat minder bekend. Misschien ook wel boeiend om daar een keer nog iets over te schrijven in de vorm van een artikel, bedenk ik me nu. Even een slokje. Ik heb hier lekker heerlijk lauwwarm water naast me staan. Eerste glas zit er al in. En tweede staat hier pak af en toe even een slokje van. Hoe begin ik dit uit te leggen? We gaan eigenlijk even helemaal terug naar we beginnen met het verschil tussen exorfine en endorfine. Want misschien heb je wel eens van endorfine gehoord. Endorfine zijn geluksstofjes. Dus bijvoorbeeld als je seks hebt, dan maak je enorm veel endorfine aan. Niet alleen dan hoor, maar dat is even een extreem voorbeeld wat zo lekker meteen net tot de verbeelding spreekt. Als je sport, maak je ook endorfine aan. Maar ook als je knuffelt met elkaar, niet alleen oxytocine, het knuffelhormoon, maar ook endorfines worden dan rijkelijk aangemaakt. En ja, ik kan het gewoon niet anders omschrijven dan geluksstofjes. Nou, hoe heerlijk, hè? Dat zouden we wel de hele dag door willen. Hè? Die Echt een tsunami aan gelukstofjes. Het liefst zouden we met z'n allen op een één grote cloud number 9, een sky high willen zitten. Maar goed, zo werkt het niet. En dat is eigenlijk ook maar goed ook. Want zoals mijn vader zo mooi zei, mijn vader was echt heel erg goed in de one-liners die heel sterk zijn. Hij zei altijd, pas met een traan in je oog weet je wat blijdschap is. En natuurlijk willen we zo min mogelijk tranen, maar we hebben juist ook die dips of dat verdriet of in dit geval ook de exorfine misschien wel nodig om die endorfine meer te gaan appreciëren, meer te gaan waarderen. Ook dit is weer een wisselwerking, hè? Balans. Het houdt de boog scherp als je allebei hebt, maar je moet niet van één van twee te veel hebben. Nou, dus met zoveel dingen in het leven, hè? En natuurlijk kunnen we hier allemaal flauwe grappen op loslaten. Tevreden is een uitzondering, maar ook tequila. Nou, kom even niet laten, heel flauw, heel flauw. Maar in principe alles waar te voor staat is niet al te best. En ook hier weer, nou, ik begon er aan het begin van de aflevering over. Afwisseling is eigenlijk het beste. Dat houdt gewoon letterlijk de boel gespannen. Net als dat stress, hè, af en toe een goede stressprikkel heel gezond is voor het lichaam, maar niet als het langdurig is. Nou, je ziet de parallellen wel. En zo werkt dat dus ook met zowel endorfines als exorfines. We blijven nog heel even bij die endorfines hangen, want het is zo lekker, hè, die gelukstofjes. Als we dan even inzoomen op celniveau in je lichaam. En ook dat blijf ik zo wonderlijk vinden. Hè? Hoe dat lijf van ons, wat helemaal vol zit met nou, van alles. Hormonen, cellen, weefsels. Nou ja, ook daarbij zal ik niet helemaal uitweiden. Maar het is zo wonderlijk dat de hele dag door, continu, naar één grote schoonmaak, nieuwe aanmaak. Hè? Dus herstel, dus regeneratie. Zoveel dingen vinden daar plaats in dat lijf waar wij echt ons totaal niet van bewust zijn. Dat is trouwens ook maar goed ook, want anders zou je er misschien wel van wakker liggen. Echt ongelooflijk complex en juist ook wonderlijk. Nou, als we dan even inzoomen op een cel, dan zitten er heel veel receptoren aan. En receptoren hebben we voor allerlei stoffen, voor allerlei functies. Hè. Denk ook aan hormonen, maar dus ook bijvoorbeeld voor endorfines. En we kunnen endorfines wel aanmaken. Ik pak er heel even dat extreme voorbeeld, maar het is ook zo fijn, althans ik ben er dol op, van seks. Op het moment dat je heerlijk de liefde met elkaar bedrijft, laat ik het even zo omschrijven. En je hebt zo'n tsunami aan endorfines, dan is dat heerlijk. Hè? Dus die flowen rijkelijk door jouw lijf. Ze kunnen alleen hun werking doen om jou ook echt gelukkig, hè, dat gelukkige gevoel te geven, als ze kunnen aanhaken op zo'n endorfinereceptor. Dat is even een belangrijk punt. Als ze dat niet kunnen, hetzelfde met serotonine. Serotonine is ook natuurlijk een hele bekende stof voor onder andere je gemoed. Hè? Maar ook voor slaap heb je hem ook eerder over gehoord. Hetzelfde geldt daarvoor. Die moet ook kunnen aanhaken op een receptor. En dat zit weer wat anders in elkaar. Dan heb je ook met de zenuwoverdracht, met synapsen en synapsespleten. Nou, daar zou ik je nu ook niet mee vermoeien. Misschien ook leuk voor een andere keer. Dus als je nu denkt, hey Denise, voor een volgende podcastaflevering, ga daar wat dieper op in. Je weet het, stuur me even een berichtje. Dan zet ik deze zeker op de lijst. Dus als je hier meer over wil weten, laat het me dan echt weten. Want ik deel hier graag meer over. Ik vind het ongelooflijk boeiend. En ik ga zeker ook nog een keer een mooi programma over neurotransmitters maken. Terug naar de endorfines en die receptor. Dus we liggen nog in dat bed, even als voorbeeld. En we hebben die tsunami aan endorfines. Maar goed, als ze dus niet kunnen aanhaken, dan je zult altijd wel iets van happy feelings hebben. Maar niet zo in die mate als het kan, als optimaal die receptoren, die endorfinereceptoren, vrij zijn. Nou, wat kan nou een factor zijn waardoor die receptoren bezet zijn, of in ieder geval deels bezet zijn, waardoor die endorfines minder goed hun werking kunnen doen om jou een geluksgevoel te geven? Dat kan dus onder andere door exorfines komen. Die kunnen zo'n endorfine receptor op de cel bezet houden, waardoor jij niet alleen je minder happy kunt voelen. Want nu heb ik natuurlijk even een extreem voorbeeld genoemd waarbij je heel veel endorfines aanmaakt. Maar hè, in daily life, als jij gewoon je ding doet, dan heb je niet op dat moment zo'n tsunami aan endorfines. Dan heb je dat wel in mindere mate. Maar op dat moment kunnen die exorfines ook meer van zich laten spreken. Zeker als je dat voedt met wat je eet. Dus daar kom ik zo op. En die exorfines die kunnen dus die receptoren bezet houden. Als dat zo is, en zeker als dan de meerderheid van die receptoren bezet worden gehouden door exorfines, dan kan dat dus zorgen voor wat ik noem kortsluiting in je brein. En waar kun je dat in merken? In heel veel dingen. Kort lontje, hè, weinig geduld, ook echt wel agressief gedrag kan het ook zijn. Dat is natuurlijk een extremere vorm. Hè? Dus dan hebben we het over een vergrote belasting van exorfines. En vaak speelt er ook meer aan de hand. Hè? Maar dat zul je wel begrijpen. Dus ik pak hier alleen licht even die exorfine en die endorfine uit. Maar dat zijn wel dingen waar je het aan kunt merken. Maar ook, hoe noem je dat? Ik kom er even niet op. Minder focus. Hè? De typische kenmerken die passen bij ADHD, die zijn ook heel erg te herleiden of kunnen te herleiden zijn aan een exorfinebelasting. Dus dat is heel interessant, hè? Ook meer in jezelf gekeerd zijn. Niet dat dat per se daarmee samengaat, maar dat is een ander aspect wat er ook mee kan samen kan hangen. Dus het kan ook best wel isolerend werken. En het is vooral ook eigenlijk one big shit show. Pardon my French. Want het kan echt zo'n negatieve cascade zijn waar je niet uitkomt. Maar wat je vaak, althans wat men vaak onbewust in stand houdt met wat men eet en drinkt trouwens. En dat vind ik altijd een hele boeiende. Want dat zijn factoren waar je invloed op kan uitoefenen. Nou, hoe goed je die exorfine, als die dus hebben zijn aangehaakt op die endorfines. Of de receptoren, sorry, van de endorfines. Hoe goed je die weer kunt vrijmaken. Dus weg kunt halen van die receptoren. Belangrijk onderdeel is natuurlijk wat je eet. Maar er komt wel meer bij kijken. Dus het is niet zo van, oh, ik laat even dit uit mijn voeding weg. Even een weekje of zo en het is klaar. Nee, er komt natuurlijk wel meer bij kijken. Maar hoe langer je die voedingsmiddelen laat staan. Of in ieder geval de grotere. Hoe beter je al je lichaam helpt om in ieder geval die receptoren, die endorfine receptoren niet te belasten of zo min mogelijk te belasten met exorfine. Dus het helpt natuurlijk altijd. Weer even een slok. Dus dat is wel even een. Dat is gewoon mooi. Want ik hou er zelf van dat je weet aan welke knoppen je kunt draaien. En ook wat ik aan het begin van deze aflevering zei, dan is het nog steeds een truc om het te doen. Hè? Dus dat kan heel uitdagend zijn. Maar het begint natuurlijk met die kennis. Nou, over welke voeding heb ik het? Want waarschijnlijk denk je nu, ja, leuk Boon. Je bent nu al 12 minuten aan het kletsen, maar ik heb nog geen voedingsmiddel gehoord. En het irriteert me dat ik niet op dat boek kom. Maar goed, dat komt zo. Gluten, hele belangrijke speler daarin, wat mij betreft met stip op 1. En daar heb je me al vaker over gehoord. Gluten zijn op heel veel vlakken, of kunnen op heel veel vlakken belastend zijn voor het lichaam. Dat is niet per se voor iedereen zo. Maar het neemt wel steeds meer toe. Ook de glutengevoeligheid neemt steeds meer toe bij heel veel mensen. Dat even terzijde, anders ga ik daar weer te diep op in. Maar in dit geval, als we het hebben over exorfine en hoe je die, dus een exorfinebelasting kunt activeren, om het zo te zeggen, vanuit je voeding, dan staat gluten daar wat mij betreft wel met stip op 1 op. Een andere belangrijke speler is zuivel. Dus ik noem ook wel meteen twee belangrijke voedingsmiddelen, voedingsgroepen, is beter gezegd, uit met name een Nederlands eetpatroon. Zeker vanuit onze cultuur gezien. Hè? Klassiek gezien even dat broodje kaas met boter. Nou, dan ga je al. En het zit er echt in gebakken. Hè? Nou, eigenlijk letterlijk wel, als je het zo zegt. Maar zuivel is dus daar ook een hele belangrijke in. En wat mij betreft, ik maak wel echt onderscheid tussen koezuivel en zuivel van geit- en schapenmelk. Waarom? Daar zit wel een onderscheid in. En dat staat ook in dat boek mooi omschreven. Zuivel, laten we heel even gewoon koemelk zeggen, bestaat uit heel veel verschillende componenten. Überhaupt alle soorten melk trouwens. Niet alleen lactose, dus het suiker wat erin zit. Wat heel veel mensen waar dus een intolerantie voor hebben. Heel vaak gaat het niet alleen om de lactose overigens. Maar laten mensen alleen de lactose meten. Dus dat is ook nog even een belangrijke. Dus lactosevrij eten zorgt ook niet altijd voor dat je minder klachten ervaart. Zeker ook als je buikklachten hebt. Nou, dat heeft dus vaak ook te maken met die andere componenten uit melk, zoals het eiwit wat erin zit, hè, de caseïne. Nou, dat is bij koelmelk is dat caseïne A1. En ja, je hebt ook A2 koeien. En vroeger hadden we alleen maar A2 koeien. Maar dat hebben we met z'n allen door in de loop der jaren allemaal gemodificeerd naar A1. Dat ook voor een andere keer. Over het algemeen, verreweg de meeste koezuivel heeft caseïne A1, hè, dat eiwitcomponent. Geiten- en schapenzuivel heeft A2 eiwit, dus hè, caseïne A2. En dat heeft meerdere gezondheidsvoordelen. Het heeft ook nadelen hoor, don't worry, niet per se dat eiwit, maar geiten- en schapenzuivel kan ook nadelen hebben. Als we het hebben over exorfinebelasting en voeding, kan je daar ook, als je heel gevoelig bent, ook last van hebben, of last van krijgen, sorry. Maar goed, in mijn visie is dus daarin koelmelk de belangrijkste speler en geiten- en schapenzuivel gaat vaak veel beter, heb je vaak veel minder last van. En een ander component, dus we hebben het nu even over het eiwit, wat daarin ook een belangrijke rol speelt, is, of eigenlijk zijn, de casomorfines die erin zitten. En dat zijn er meer in koelmelk dan in geiten- en schapenmelk. Ze zitten trouwens ook in geiten- en schapenmelk, maar nogmaals minder. En ook andere typen, en daar gaat het ook om, dat is ook heel belangrijk, in het kader van die kortsluiting die het kan geven, van die exorfinebelasting. Leblanc? Nee, dat is niet zijn naam. Oké, sorry, ik ga nu stoppen met proberen in mijn mind op te roepen welk boek het is. Ik ga het gewoon in de omschrijving erbij zetten of in de show notes of hoe dat ook werkt. Dat mag Thomas uitzoeken. Dus die casomorfines, die maken daarin ook een belangrijk verschil. En wat ik zelf heel boeiend vond toen ik hier voor het eerst iets over leerde is, in dat woord casomorfine, daar zit het woord morfine. En dat maakt dat een kop warme melk voordat je gaat slapen, vroeger ook natuurlijk zo'n hele bekende remedie was, hè, om lekkerder in slaap te vallen. Nou, dat lukt meestal dan ook wel. Alleen, je slaapt niet per se door. Hè. Je kan ook wel weer wakker worden en dan juist langer wakker liggen. Interessante. Heeft dus vaak ook te maken met die casomorfines, want die kunnen dus ook zorgen voor kortsluiting. Maar dat woord morfine, dat is echt een verdovende stof. Hè? Dat in ieder geval het component wat er in het woord casomorfine zit. En dat maakt dus ook dat bijvoorbeeld zo'n kop warme melk je ook letterlijk even een verdovend effect kan geven. Het kan ook even de scherpe randjes van dingen afhalen, waardoor je ook makkelijker in slaap valt. Maar dus ook een verdovende werking op celniveau. Nou, dus we hebben nu het gehad over gluten en zuivel. Dus ik pak hem even zuivel in de breedste vorm. Maar met name koelmelk. Soja, ook een hele belangrijke. En ook daar heb je weer onderscheid, hè, tussen gefermenteerde en ongefermenteerde soja. Nou, wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee als je kijkt vanuit de sojaboon gezien en welk proces er dan op wordt losgelaten. Dus wordt de boon meteen gefermenteerd? Ja, dat is heel positief, hè? Dat heeft heel veel gezondheidsvoordelen. En daarmee wordt ook eigenlijk het goede oestrogeen nagebootst, wat er dan ontstaat. Hè? Een van de stoffen die in dat fermentatieproces ontstaat vanuit die sojaboon. Dus gefermenteerde soja, nogmaals gezien vanuit de boon. Dat is een belangrijk detail wat ik toevoeg. Want de industrie is heel slim. En iets mag al, hè, je mag het al gefermenteerd noemen als je bijvoorbeeld eerst sojamelk van maakt en dan vervolgens die sojamelk fermenteert. Hè. Dan heb je ook een gefermenteerd product, maar dat is een compleet ander verhaal en hele andere stoffen ontstaan er dan ook. Dus als die sojaboon eigenlijk wordt uitgeknepen, hè, dus niet meteen de fermentatieproces op wordt losgelaten, maar wordt uitgeknepen om daar melk van te maken, dan en vervolgens een fermentatieproces, dat is vals spelen, zeg maar, in dit verhaal. Dus dat, die telt niet, dan hebben we het over ongefermenteerde soja. Want die boon is eigenlijk uitgeknepen, dus alle good stuff zit nog in die boon. Hè? En eigenlijk wordt, nou ja, bij wijze van spreken met een beetje water wordt, of dat is niet bij wijze van spreken, er wordt gewoon water aan toegevoegd. En natuurlijk zit er altijd wel iets in die melk, maar dat is vele malen minder dan wanneer die boon met al die fytonutriënten en alles wat erin zit. Hè? Het is niet voor niets zo krachtig. He, ja, die boon daar vanuit ontkiemt van alles. Hè. Er komt gewoon heel nieuw leven uit. Dus dat is super geconcentreerd. Dus als dat wordt, dus wordt uitgeknepen, laat ik het gewoon heel simpel houden in mijn uitleg. Dan profiteer jij er veel minder van met qua gezondheidsvoordelen. Sterker nog, door ongefermenteerde soja wordt ook het, ik noem maar even, negatieve vorm van oestrogeen nagebootst. Wat heel veel gezondheid nadelen kan veroorzaken. Gaat lekker. Onder andere voor je schildklier, zeker op de lange termijn. Juist vanwege dat, ik noem het maar even, de negatieve vorm van oestrogeen dat dan wordt nagebootst met de stoffen die daarbij ontstaan. Anyway, dat kon ik even niet laten om nog even ook toe te lichten. Dus even een extra verdiepende level op soja. En dat soja dus ook voor die exorfinebelasting kan zorgen. Dan het laatste in het rijtje is spinazie. Gek genoeg, althans, ik vond dat ook een hele verrassende. Daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over vertellen. Behalve, spinazie kan er dus ook aan bijdragen aan die kortsluiting. En dan hebben we het nog helemaal niet over de oxalaten en andere nare stoffen die je met spinazie binnenkrijgt. En die ook voor heel veel andere processen kunnen zorgen. Dat is ook weer misschien voor een andere keer. En spinazie is ook histamine rijk. En dat is voor veel van mijn klanten niet handig om te eten. Denk even aan een groene smoothie waar graag spinazie doorheen gaat. Hè? Vervang dat bijvoorbeeld door paksoi. Even een hele praktische tip. Ik ben ervan. Heb je ook lekker bladgroen binnen. En geeft het ook wat meer juice. Hè? Meer vocht aan je smoothie. Dus dat is nog even heel praktisch on the side. Maar spinazie kan ik inhoudelijk qua exorfine niet al te veel over vertellen. Dus dat ga ik ook niet doen. Want ik ga dingen niet mooier maken dan ze zijn. Maar ik vond het wel een hele opvallende. En dan zie je dus dat spinazie ook vanuit dit aspect niet altijd even gezond is. Niet zo gezond als we misschien denken. Dus laat dit ook wat dat betreft een food for thought zijn. En het is sowieso, wat ik al eerder zei, heel erg raadzaam om heel veel af te wisselen met je voeding. Ook hierbij, hè, stel voor je denkt, hey, ik hoor het wel, maar ik ben nog niet helemaal eraan toe om mijn yoghurt, mijn skeer of whatever te laten staan. Of ik moet niet denken aan geiten of schapenzuivel of een alternatief. Give it a try en wissel af. Geloof me, je waardeert dan de volgende keer dat jij je gewone kwark eet weer veel meer. Hè? Waar we het over hadden, pas met een traan in je ogen, weet je wat blijdschap is. Ook hierbij, ontberen leert waarderen. Zo waar, waarheid als een koe, ik blijf dat een heel raar gezegde vinden. Maar hè, het is zo waar, die uitdrukking. Er is trouwens nog wel een andere speler ook die in een exorfinebelasting een belangrijke rol kan spelen. Maar die is niet voedingsgerelateerd, maar geef ik toch als een soort uitsmijter nog even aan je mee. En dat zijn bacteriën. En daar kan ik eigenlijk wel een hele podcast over opnemen. Dus misschien is dat niet handig om nu nog als uitsmijter helemaal uit te lichten. En bacteriën kunnen natuurlijk ook vanuit de hersendarm als... Dat kan natuurlijk van alles. Het is één grote uitwisselingsshow tussen je darmen en je hersenen. Wat ook weer aan die kortsluiting kan bijdragen. Dus ik hou het even high level. Maar los van de vijf voedingsmiddelen zijn het. Of eigenlijk groepen. Hè, dus gluten, zuivel, soja en spinazie. kunnen ook bacteriën zorgen voor kortsluiting. Laat ik het daar maar even bij houden. Middels die exorfinebelastingen. Dat is hetgene wat we nu uitlichten in deze podcast. Ik ga het hierbij laten. Ik zal toch nog even kijken of ik snel dat boek kan... Ik kan dat toch niet laten, hè? Grappig is dat. Want dat is een stukje loslaten waar ik dan dus niet kan. Ik dacht, Lucas Flamand, dat is het. In één keer komt hij binnen. Even kijken, en je schrijft dat volgens mij Flament met een D, als ik me niet vergis. Even opzoeken. Ja, inderdaad. Lucas Flamand. En ik zie nu zijn tweede boek hier na een snelle Google search. Of misschien is dit ook wel de enige die nog verkrijgbaar is. Nou, dat boek heet De Epigenetica van ADHD en Glutamaat, Lucas Flamand. Maar ik heb ook een eerder boek van hem gelezen, maar die zie ik even niet staan. Misschien is hij niet meer verkrijgbaar, misschien is dit een vernieuwde editie. Oh ja, Het Endorfine Herstelplan. Dat is hem. Dat is een boek wat ik aanvankelijk heb gelezen en daarna die andere. Los natuurlijk van bijscholing wat ik erover heb gehad, maar zeker... Dit boek was echt de aanzet, hè? De aanleiding waardoor mijn nieuwsgierigheid werd gewekt. Omdat ik dacht, hier wil ik meer over weten. En ik vind ook dat hij het heel fijn uitlegt. Dus nog even een tip, hè? Een boekentip. Als je denkt, dat vond ik zo boeiend, lees er meer over. En als je er dingen over wilt delen met me, ook altijd welkom. Kan ik ook misschien weer wat van leren. En daar sta ik altijd heel erg voor open. Veel dank weer voor het luisteren. En tot de volgende. Ik ben benieuwd of ik er zo nog één opneem, maar... misschien ook niet. Dus je krijgt of nog een keer Barry White in je koptelefoon. Of fris en fruitige stemmen. Dat is dan volgende week weer. Nou, tot de volgende keer. Hè? Dag!
Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele enkele updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk! Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek ter waarde van €97. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!